Vanavond moeten we het hebben over de 13 en ik weet weinig anders te doen dan toch maar even te gaan naar Handelingen 1, omdat ik daar eigenlijk de mooiste 13 uit de hele Bijbel tegenkom. Maar tegelijkertijd ben ik mij bewust dat we die al eerder hebben aangehaald in verband met de 11 in elk geval. En in verband met de 12 uiteraard. Maar ja, deze getallen grijpen nou eenmaal in elkaar. Ik kan het ook niet helpen. Het blijkt niet mogelijk om ze echt helemaal los van elkaar te bespreken. Maar ik ga dan naar Handelingen 1. Ik lees dan vanaf vers 16. Waar Petrus opstond en sprak tot de ongeveer 120 personen van vers 15. En zei, mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt akkeldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen en een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En zij baden en zeiden, gij heren, gij kennen der harten van allen, wijs van deze twee één aan die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias, en hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. En het volgende vers spreekt meteen over weer een getal, namelijk over de 50. Als tenminste melding gemaakt wordt van het Pinksterfeest. Want dat betekent immers dat het feest is van de 50, of eigenlijk het feest van wat na de weken komt, de 7 weken namelijk, na de 49. Maar dat is uiteraard weer een heel ander verhaal. Waar het hier om gaat hebben we al ooit eens besproken, dus ik zal er nu niet al te lang meer op ingaan. De gedachte is immers dat van de 12 apostelen Judas verdwenen is en dat er iemand voor in de plaats moet gekozen worden. Want van de 12 waren er nog maar 11 over, zoals het zo fraai staat ook in vers 26. En het aardige is dan dat in de plaats van Judas twee anderen worden voorgesteld om Judas te vervangen. Maar als die twee anderen beide zouden aangesteld worden, zouden we dan ineens 13 gekregen hebben, zodat één van de twee verdwijnen moet. Dus we hebben er toch weer 12. En dat schema, dat komt precies overeen natuurlijk met wat we al gezien hebben in verband met de stammen van Israël, die er immers officieel 12 zijn. Maar om een of andere reden is er altijd een 13e ergens. Dat wil zeggen, die wordt dan nooit genoemd. Er wordt altijd één weggelaten van in de totale opsomming. Er zijn er nooit meer dan 12. Maar één wordt weggelaten. En in de praktijk blijkt het zo te zijn, of bleek het zo te zijn, dat de 13e stam van Israël volgens de normale verklaring, dat die 13e stam voortkomt uit de eerstgeborenen van de 12. Dat kan niet missen, want de eerstgeborenen van de hoort altijd een dubbel deel te ontvangen. En dat betekent dat als pa 12 zonen heeft, dan moet de erfenis verdeeld worden in 13 delen. Zodat als er 12 zijn, heb je altijd een 13. Ik kan niet missen, hè. De erfenis moet verdeeld worden in 13 delen. Kan je dat nog achteraf regelen, of niet? Die erfenis, of niet? De eerstgeborene. Nou goed, de erfenis van die voor 12 bestemd is, moet door 13 gedeeld worden. En de gedachte is dan dat de eerstgeborene een dubbel deel krijgt. Dat geldt overal in de Bijbel eigenlijk. En de enige fatsoenlijke of enige goede verklaring die ervoor gegeven kan worden, is dat het eigenlijk slechts van toepassing is op de stammen van Israël. Want daar waren inderdaad 12 zonen van Jacob. Maar één geldt als de eerstgeborene. En dat is dan voor de gelegenheid niet Ruben, maar Jozef. En Jozef krijgt dan een dubbel deel. En in de praktijk houdt dat in dat de twee zonen van Jozef elk gerekend worden als een stam van Israël. Zodat er dan inderdaad 13 stammen zijn. In die zin krijgt dus niemand een dubbel deel. Iedereen krijgt gewoon één deel. Maar er blijkt er één dubbel geteld te worden, één van de stammen. Dat is dan in de praktijk de 11e, zodat uit de 11e de 12 en de 13, maar in het bijzonder dan de 13 voorkomt, want daar gaat het om. Hè? En dat is ook wat we hier zien. Er bleven 11 apostelen over volgens vers 26, maar we hadden dat natuurlijk zelf ook uit kunnen rekenen. Maar het aardige is natuurlijk dat het erbij staat uitdrukkelijk. Hè? Er waren er dus maar 11 op het gegeven moment. Toen moest er één bij komen, want 12 is altijd voldoende. Maar voor die 12 worden er 2 kandidaat gesteld, zodat we er 13 hebben, waarvan 1 gewoon weer van het toneel verdwijnt. En het zou nog niet eens zo erg opvallen als bijvoorbeeld Matthias van het toneel verdwenen was, want daar weten we verder niks van. Er staat maar 1 aanduiding van en Matthias staat er dan. Hè. Maar juist die wordt gekozen. En de aardigheid is dan dat degene die het meest uitgebreid beschreven wordt hier in de geschiedenis verder geen rol speelt. Dus daar is wel wat mee, om het dan maar eens gewoon te zeggen. Want dat is de figuur van vers 23. Ze stelden er 2. En de eerste wordt dan eerst genoemd, namelijk Jozef, genaamd Barsabas, genaamd Justus. Zodat die ene die niet genoemd wordt, hier de meeste aandacht krijgt, omdat hij zelfs 3 verschillende namen meekrijgt, om een of andere reden. En het belangrijkste daarvan is uiteraard nog dat de naam Jozef dan als eerste vermeld wordt. En dat op de gebruikelijke manier in het Nieuwe Testament. Want als de naam Jozef genoemd wordt, is het altijd maar even in het voorbijgaan. Dat wil zeggen, de naam, de persoon die zo heet verdwijnt, of de naam verdwijnt. En het laatste, dat wordt dan toegepast in elk geval op de figuur van Barnabas. De man waar we het al eerder over gehad hebben. De man die eigenlijk moet doorgaan voor de, laten we zeggen, de mentor van Saulus, die Paulus werd. Barnabas, die zich immers over Paulus ontfermde en die hem uiteindelijk, na al het een en ander met hem meegemaakt hebben, die hem uiteindelijk ook opzoekt in zijn woonplaats Tarsus, waarheen hij was teruggekeerd, hem daar vandaan haalt en vervolgens meeneemt op zendingsreis. Daarmee was het verhaal overigens meteen ook af. Want de volgende zendingsreis was niet meer onder leiding van Barnabas, maar onder leiding van Paulus. En Barnabas verdween van het toneel. Maar deze Barnabas, die ons voorgesteld wordt voor het eerst in hoofdstuk 4, handelingen 4 al, veel eerder dus dan Paulus zelf. Deze Barnabas, die heette oorspronkelijk Jozes, want zo staat het er in handelingen 4 vers 36. Maar laat u niet misleiden, andere vertalingen geven trouwens ook gewoon Jozef, met een F aan het eind. Alleen het punt is dat Jozef is de Hebreeuwse versie van de naam en Jozes is dan een vergriekste versie van de naam, maar het blijft gewoon dezelfde naam. Dus Jozes, dan wel Jozef, van de apostelen toegenaamd Barnabas, dat is vers 36 van handelingen 4. Het welke is overgezet zijnde zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus moet ik eigenlijk zeggen. Die had een akker en verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der discipelen enzovoorts. Dus een heel onbekend deel van de geschiedenis, maar niettemin, dat is wat er gebeurt. En deze Jozef verdwijnt dan van het toneel, niet de man zelf, maar wel de naam Jozef, want voortaan wordt hij gewoon als Barnabas aangeduid. Hij speelt inderdaad een belangrijke rol, omdat hij degene is die de apostel Paulus introduceert, zowel in Jeruzalem als ook later in andere gemeenten. En daar gaat het maar om. En pas daarna volgt het verhaal van handelingen 5, Ananias en Safira. Ook interessant, maar je zou ze met elkaar in verband moeten brengen, deze twee zaken. Deze Jozef namelijk, Barnabas, deze Jozef die zijn bezit verkoopt en bij de apostelen brengt. En dat blijkt, of het blijkt in orde te zijn, er is niks mee mis, dat is helemaal goed, hè? Want zo is het eigenlijk. En wij zouden dat niet zeggen als niet daarna een Ananias hetzelfde doet. En daar loopt wel wat mee mis, want het blijkt hoe dan ook er niet voldoende te zijn wat de man inlevert. Ja, vrijwillig of verplicht, dan krijg je dat ingewikkelde verhaal weer. Maar het punt is gewoon dat het niet gaat om het verhaal van Ananias en Safira zelf, maar dat het gaat om de vergelijking met wat Jozef, namelijk Barnabas, doet. En de hele gedachtegang is eigenlijk gewoon, maar dan vallen we weer met de deur in huis, dat deze Jozef, namelijk Barnabas, eigenlijk een beeld is van de 10 stammen. En En Ananias en Safira eigenlijk een beeld is van de twee stammen. Als je dat als basis neemt, dan is het daarna helemaal niet moeilijk meer om het te verklaren. De twee stammen schieten namelijk tekort. En de tien niet. Daar komt het in het kort op neer. En dat is dan precies dezelfde verhouding of vergelijking die we tegenkomen in Handelingen 1 en die we zojuist gelezen hebben, waar de twee stammen tekort schieten, uitgebeeld in de persoon van Judas uiteraard, die immers staat voor het Joodse volk. Hij schoot ook echt tekort. Het was echt schlemielig wat Judas overkwam, mag ik wel zeggen. Want de ene keer lezen we hij verhing zich en de andere keer lezen we dat hij te pletter viel. Dus er moet iets mee misgegaan zijn. Het touw is gebroken of zoiets. Of hij stapte verkeerd, ik weet het echt niet. Maar het is toch zo. Er staat er verder niet bij, maar hij is in ieder geval gestruikeld. En dat lijkt me een volkomen verantwoorde verklaring, omdat die natuurlijk in verband met het Jodendom gebruikt wordt, met name al in het Oude Testament en later natuurlijk in Romeinen 11. Nou, hoe dat ook zij, hij schoot tekort, Judas, en hij zou vervangen worden eventueel door deze Jozef, maar Jozef had natuurlijk, wat zijn kandidatuur betreft, tegen dat hij Jozef heette. Hij moest dus weer van het toneel verdwijnen, dat gebeurde dus ook. Maar niettemin is Jozef dan dus, deze Jozef gezegd, Barsabas, toegenaamd Justus, deze is dus feitelijk de 13e apostel, want daar komt het op neer. Nee, er zijn er maar 12. Natuurlijk zijn er maar 12. Maar als er meer dan 12 zijn, is hij de 13e. Zo zit dat gewoon. Matthias werd gekozen, verder niks meer aan de hand. Niks meer mis, ook dus de 12 gewoon. En deze Jozef was bijna als apostel gerekend, maar toch maar weer niet. Toch maar stond hij ernaast als de 13e. Maar dat is ook ongeveer wat we in de geschiedenis van de Oud-Testamentische, de eerste bedoel ik, Jozef vinden. De 11e was uit de reeks. Maar de reeks van 12 zonen, zal ik dan maar zeggen. Maar die inderdaad de 13e stam voortbracht. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Namelijk dat deze 13 staat naast de 12. Op een ander niveau dan de 12. Het hoort er op een of andere wijze bij. Ik ben ook geneigd te zeggen, de 13 komt niet naast of na de 12. Maar hij komt boven de 12 eigenlijk. Als u dat tenminste begrijpt. Hij komt er niet na nog eens een keer, maar hij staat er naast, op een ander vlak. Hij is er niet zo goed mee te vergelijken. En dat is eigenlijk de karakteristiek van de 13. De 13 hoort namelijk bij een 12, maar hij wordt gewoonlijk niet genoemd of hij wordt weggelaten. Of hij staat er buiten, of iedereen weet dat hij er is, maar toch telt hij niet mee, enzovoorts. Dat is wat er met de 13 gebeurt. Er komt min of meer overeen, overigens, wat er met wat de schrift leert over een 5 eigenlijk. Want de 5 zou moeten komen na de 4, maar in de praktijk staat de 5 niet na de 4, maar naast of eigenlijk nog boven de 4. Dat is de echte goede verhouding. Zodat de 5 zich verhoudt tot de 4, als dat 13 zich verhoudt tot de 12. Maar dat is uiteraard geen rekenkundige vergelijking. Hè? Maar zoiets is het eigenlijk. En dat is weer zo, omdat dat een uitbeelding is van wat we langzamerhand natuurlijk allemaal wel weten. Het is een uitbeelding van wat er met die 13e stam aan de hand is. In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat de 13 voorkomt uit de 12 en in het bijzonder hij komt voort uit de 11e. Maar goed, dat maakt er niet zoveel uit, in dit geval meer, want dat hebben we al besproken. Maar hij komt voort uit de 12, maar hoort er eigenlijk niet bij. En dat is wat met de 13 stammen aan de hand is. Dit is een 13e stam, maar die hoort er op een of andere reden niet bij. Nou even ongeacht welke van de stammen dat is. Maar het is zo vanwege het eerstgeboorterecht. Vanwege dat dubbele deel. Daaruit wordt het verklaard. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Dus er moet iemand staan naast of achter of boven die eerstgeborene. Nou, dat principe is dus in wezen gewoon een oud-testamentisch beginsel. Het is gewoon in de geschiedenis van Israël en van de 12 stammen terug te vinden. En het vindt dan ook ongetwijfeld zijn verlengde in de positie van de gemeente van onze dagen. Niks nieuws, ik weet het, want we hebben het allemaal alles aangehaald. Maar dat is de situatie van de gemeente in onze dagen, die aan de ene kant gerekend wordt tot Israël, hoewel er heel wat overigens onbijbelse leringen uit die gedachten zijn ontwikkeld. Maar een gemeente die aan de ene kant behoort tot Israël en aan de andere kant toch een heel andere positie inneemt. Maar dat komt juist doordat de gemeente geacht wordt de eerstgeborene te zijn van Israël. Op een of andere wijze. In ieder geval staat dat zo in het Nieuwe Testament. Dus daar houden we het maar op. Dan moeten we meteen vaststellen dat het eerstgeboorterecht van de gemeente natuurlijk eerst letterlijk ontleend is aan dat de gemeente positie heeft ontvangen in en dus met Christus. Die natuurlijk de eerstgeborene is. Dus daarmee zijn we er al. Maar aan de andere kant is het ook zo dat uitdrukkelijk de vergelijking gemaakt wordt. Met name ook in het Nieuwe Testament van twee zonen, waarvan één van de twee het eerstgeboorterecht zou moeten ontvangen. En het blijkt dan dat degene die het van nature zou moeten ontvangen, het niet krijgt. Maar dat degene die als laatste kwam, de tweede dus, dat die inderdaad het eerstgeboorterecht ontvangt. En die vergelijking tussen die twee zonen, zeg voor deze gelegenheid maar de vergelijking tussen bijvoorbeeld Efraïm en Manasse. Weet je wel, die vergelijking is de vergelijking tussen de gemeente en Israël als zodanig. Het zijn twee volken. Twee volken waarvan gezegd wordt dat ze geroepen zijn tot een koninklijk priesterdom. Of andersom, want dat maakt mij toch niet uit, hè. Priesterlijk koninkrijk, wat mij betreft, volstrekt hetzelfde. Althans in beginsel. Maar het gaat er maar om dat die twee volken inderdaad met elkaar vergeleken worden. De gemeente en Israël. En dat gezegd wordt dat Israël ouder is dan de gemeente. Maar dat niettemin de gemeente, die dus laatste is of tweede is uit de reeks. Dat die gemeente niettemin eerstgeboorterecht ontvangt boven Israël. En dat is niks bijzonders. Want ik zeg altijd maar zo, wij leerden dat gewoon al eigenlijk al op de zondagsschool. Want zo'n eenvoudig bijbelsbeginsel is dat. Wat er echter achter steekt, is dat die gemeente wel degelijk geacht wordt voor te komen ook van nature, langs een minder symbolische lijn, maar langs een natuurlijke lijn, ook uit Israël. En daar hebben we het al eens vaker over gehad, want dat berust op de gedachte dat de gemeente in hoofdzaak zou voortkomen, of in eerste instantie, hoe je dat maar zegt, primair, dat lijkt me een goede uitdrukking, primair zou voortkomen uit Israël, maar dan niet uit de twee stammen, maar uit de 10 stammen van Israël. Die 10 stammen die al in de dagen van de Heer Jezus pakweg een 700 jaar verborgen waren. Ik gebruik met opzet dat woord uiteraard, hè? Die al zo lang verborgen waren. Terwijl aan de andere kant van onze bedeling gezegd wordt dat God een werk doet in het verborgen. In verband met een verborgen volk, in verband met een verborgen koninkrijk, in verband zelfs met, als je het een beetje letterlijk neemt, de heerschappij van verborgen dingen. Want daar komt het op neer. Uitgelegd als de heerschappij van de genade, of uitgelegd als heerschappij van de verborgenheid. En voor de gelegenheid heb ik dan het woord bedeling. En nu maar eens een keer vertaald volgens de manier die we eigenlijk altijd zouden moeten toepassen, namelijk via het Hebreeuws. En dan betekent het woord bedeling gewoon heerschappij. Ik weet niet of je dat ooit voorgehouden hebt. Maar het systeem van vertalen van Grieks Nieuwtestamentische woorden, dat werkt eigenlijk maar op één manier werkelijk goed. Namelijk, men zou moeten zien van welk Hebreeuws woord, dit Griekse woord, de vertaling is in de Septuaginta. En dan de betekenis van het Hebreeuwse woord nemen, uiteraard. Nou, bedeling is voor zover ik heb kunnen nagaan de vertaling van het Hebreeuwse memshala, van mashal komt dat. En dat staat dus voor heerschappij, en zo is het ook vertaald. Zodat bedeling, volgens het principe wat we altijd zouden moeten hanteren, staat voor heerschappij. Dat het niettemin via de Griekse etymologie herleid kan worden tot het beheer van een huis, en dus van een huishouding, dat is inderdaad juist en is daar ook niet werkelijk mee in strijd. Het is zelfs een goede illustratie van wat het is, maar niettemin is het heerschappij en daar gaat het maar om. Of een regering. Zodat als gesproken wordt in het Nieuwe Testament over bedeling van de genade, dan is dat eigenlijk hetzelfde als de heerschappij van de genade. Nou ja, dat is ook op andere manieren uit te leggen, hè. Een bedeling is een huishouding. Als een huishouding nou heet huishouding van de genade, dan betekent het toch dat genade daarin de heersende huisregel is. Het heersende principe is. En daarmee heb ik precies hetzelfde gezegd. Heerschappij van de genade dus. Maar dat betekent dat de uitdrukking die daarna volgt in Efeze 3, namelijk de bedeling van de verborgenheid, abusievelijk vertaald met gemeenschap van de verborgenheid, hè, in vers 9 of vers 10 is dat geloof ik, van, Efeze 3, dat dat inderdaad betekent heerschappij van de verborgenheid, zodat verborgene zaken daar heersen. En daar gaat het maar om. Mooie aanduiding trouwens van de heerschappij van Jozef in Egypte. Maar goed, dat even terzijde. Maar waar het dus om gaat is inderdaad dat de gemeente beschouwd wordt als de eerstgeborene over Israël. En daarom kan de gemeente beschouwd worden als de 13e stam van Israël. Dat is eigenlijk zo'n beetje de gedachte. Dat wil zeggen, de 13 staat voor het verborgen koninkrijk. Staat boven de 12. Staat op een ander niveau. En daarmee is het de aanduiding onder andere dan, ruw gezegd, van de gemeente. Maar om die reden kan de gemeente beschouwd worden inderdaad als de 13e stam van Israël, die we nooit tellen. Maar er moet er een zijn, maar we tellen hem nooit, weet je wel. Dat principe is dat. En dat ik die uitdrukking gebruik is niet omdat ik hem zelf heb uitgevonden, maar is omdat het de uitdrukking de 13e stam, dat een uitdrukking is die in het Jodendom gebruikt wordt. Zeker wel, al sinds eeuwen. Die in het Jodendom gebruikt wordt ter aanduiding van wat zij dan noemen Joodse christenen. Die namelijk van nature, van geboorte, beschouwd worden als Joden, of wat de afstamming betreft beschouwd worden als Joden, maar die naar hun godsdienst dat niet zijn. En toch de Bijbel hanteren. Nou ja, het Oude Testament en het Nieuwe overigens, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is echt de bekende, voor zover dingen bekend zijn natuurlijk, maar de bekende uitdrukking binnen het Jodendom voor wat zij dan noemen Joodse christenen. En hoe wij ze noemen? Wel, wij noemen ze gewoon christenen. Maar vooruit. Hè? Maar dat betekent inderdaad dat de gemeente daar beschouwd wordt als 13e stam. Hoe men bij de uitdrukking komt, dat is nou het vreemde weer van het verhaal. Hoe men bij de uitdrukking komt, heb ik nooit begrepen, want er wordt nooit uitgelegd. Het is gewoon de uitdrukking. Maar hij laat zich natuurlijk, zeker vanuit onze kennis van de schrift, heel eenvoudig verklaren. Want inderdaad, de gemeente wordt geacht Israël te zijn op een bijzondere manier. En toch niet te behoren tot de 12. Maar wel degelijk wordt de gemeente geacht deel te hebben aan het eerstgeboorterecht van Israël. En dus van de stammen van Israël. Nou, daar gaat het nou eigenlijk maar om. En daarmee wordt dit zogeheten ongeluksgetal dus van toepassing gebracht op eigenlijk het hoogtepunt van de hele Bijbelse geschiedenis. Waarbij ik erover moet zeggen dat als ik zeg dat de gemeente beschouwd moet worden als de 13e stam van Israël, dan bedoel ik niet Joodse christenen hoor. Dan bedoel ik christenen. Voor de goede orde nog eens, hè. Ongeacht uit welke stam ze zijn, en zoals gezegd, de kans is vrij groot dat ze niet uit de Joden zijn, maar zelfs uit de andere 10. Maar dat heeft er verder niet mee te maken. Dat is niet echt aan de orde. Waar het om gaat is dat de gemeente van vandaag aan de ene kant beschouwd wordt als volk gods, het Israël gods, zo wordt het ook uitdrukkelijk genoemd, met een burgerschap en een bevolkingsadministratie in Jeruzalem. Nou ja, wellicht Jeruzalem dat boven is, maar daar gaat het niet om. Het gaat maar om de overeenkomst. Het is namelijk in zekere opzicht Israël. De leer over dat de kerk het geestelijk Israël is, is dan ook niet zonder enige Bijbelse basis uiteraard. Al moet ik zeggen dat die leer meestal gehanteerd wordt om tot verkeerde conclusies te kunnen komen. Maar goed, hè? Maar inderdaad heeft een Bijbelse kern van waarheid en daar gaat het maar om. Maar de gemeente is niet in de plaats van Israël, niet in de plaats van de 12. Dat heeft helemaal met de 12 verder zelfs niks te maken. Integendeel, de gemeente wordt graag daar buiten te staan. Maar de aardigheid is vervolgens dat de 13e stam van Israël inderdaad voortkomt niet uit Juda en dus uit de 2, maar uit Jozef en dus uit de 10. En dat is het andere deel van het verhaal. Maar goed, dat heb ik al vaak genoeg toegelicht, hoef ik nou niet meer te doen. Wat ik nu net sta te vertellen is dat hier deze dertiende apostel, als je dat tenminste zo zeggen mag, omdat hij uiteindelijk toch niet geteld wordt, maar dat deze dertiende apostel, die heet inderdaad Jozef, maar vervolgens kennen wij een andere dertiende apostel, wat noemen ze een paar apostelen, hè? Dan noem je dus gewoon Paulus als de dertiende. Niet omdat hij niet omdat er niet meer dan 13 waren. En het is ook hoogst twijfelachtig hoe je zou moeten tellen. Want er worden nog andere als apostelen aangeduid, behalve de 12 en behalve Paulus. Maar niettemin zijn wij toch allemaal, denk ik, wel geneigd om, vooral gezien de samenstelling van het Nieuwe Testament en de brieven in het Nieuwe Testament, te zeggen, we hebben aan de ene kant de 12 apostelen, waarvan sommige brieven geschreven hebben. En aan de andere kant hebben we dan toch in ieder geval de 13e, namelijk Paulus. En dat blijkt ook de belangrijkste te zijn. Wat er nog bij komt, dat ik laatst eens heb zitten tellen, en het blijkt dat de apostel Paulus inderdaad 13 brieven geschreven heeft. Of je het erom gedaan heeft, weet ik niet. Maar het is wel zo. Waarbij nota bene de 13e brief, en laatste, ook inderdaad afwijkt van de reeks. Even tellen. Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossense, 1 Thessalonicense, 2 Thessalonicense. En dan krijg je nog Timotheus, Titus, vergeet ik er één. 1 Timotheus, 2 Timotheus, Titus. Dan hebben we de 12. En de brief aan Filemon, dat is 13. Maar de brief aan Filemon, die is anders dan alle anderen, omdat die brief eigenlijk slechts, nou eigenlijk, waarom zeg ik dat zo zwak? De brief aan Filemon heeft slechts een typologische betekenis. Dus compleet een typologische brief. En als u met mij daarover van mening zou verschillen, en zou vinden dat die brief ook gewoon een letterlijke betekenis heeft zoals alle anderen, dan, ja, wat betekent het dan? Wat betekent die brief dan? Dan betekent het ongeveer dat slavernij een door God ingestelde aangelegenheid is, en dat slaven niet mogen weglopen. En als ze dat toch gedaan hebben en ze komen tot bekering, dan moeten ze teruggebracht worden naar hun oorspronkelijke meester. Want dat is zo ongeveer de strekking van de brief aan Filemon. Nou, het lijkt me niet dat je daar veel mee kunt, of mee zou willen zelfs in onze dagen. Maar ik zou niet weten wat je anders uit die brief moet halen dan. Kortom, waar het in die brief om gaat, is dat de weggelopen slaaf wordt teruggebracht tot zijn meester. En ik moet me natuurlijk verontschuldigen dat het zoveel jaren geleden is dat ik over Filemon gesproken heb. Hè? Ja? Klopt het nog een beetje? Ja, maar wat ik niet gezegd heb toen ik in de tijd Filemon besproken heb, is dat het wel erg voor de hand ligt dat deze weggelopen slaaf Onesimus niet zozeer is een type van Israël in het algemeen. Want dat is wel zo. En Israël wat teruggebracht wordt tot zijn meester. Het is weggelopen. Maar via Paulus komt Onesimus tot geloof en wordt teruggebracht naar zijn meester. En het ligt dan toch voor de hand dat aangezien Israël nu nog niet teruggebracht is tot zijn meester, in het algemeen niet, dat deze brief aan Filemon betreffende die weggelopen slaaf van toepassing is niet op Israël in het algemeen, maar op de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Jawel. Want voor zover die 10 stammen teruggebracht werden, werden zij inderdaad teruggebracht of teruggestuurd door de apostel Paulus. De apostel Paulus die op zijn een van zijn zendingsreizen deze slaaf tegenkwam, die tot geloof kwam, hoe weten we niet, of het door Paulus was, door Paulus' prediking, of door die van iemand anders, doet er ook weinig toe. Maar Paulus op zijn reizen kwam die slaaf tegen en met een brief, deze brief namelijk, stuurde hij hem terug naar zijn meester, van wie die weggelopen was, Filemon namelijk. Nou, je kunt moeilijk zeggen dat Paulus op zijn zendingsreizen Israël toevallig tegenkwam, want hij was zelf een Israëliet, dus die kan hij niet tegenkomen. Hè? Dus die zag hij alle dagen voor de spiegel, bij wijze van spreken. En als het gaat over een terugkeer naar het land, klopt het al helemaal niet natuurlijk. Want Israël was niet uit het land, het Joodse volk althans niet, en kan dus ook moeilijk teruggestuurd worden. Zo'n toepassing kan het ook niet wezen. Kortom, er blijft weinig anders over dan als we de brief echt gedetailleerd willen toepassen, vast te stellen dat de apostel Paulus op zijn zendingsreizen in contact kwam met de 10 stammen van Israël en dat hij die terugbracht tot de Heer. Via het woord uiteraard wat hij aan het predikte. En het eigenaardige is natuurlijk dat deze brief van Filemon dan inderdaad de 13e brief is, inderdaad van Paulus, de 13e brief die inderdaad op een andere wijze is opgebouwd, dat wil zeggen, er staat op een ander niveau, behandelt andere zaken en doet er bovendien op een andere manier. En verder, de hele brief moet beschouwd worden als een verborgenheid. Er zijn er ook genoeg die beweren dat de brief helemaal niet in de Bijbel hoort. Zij moet eigenlijk gerekend worden tot afdeling Curiosa. Wat leuk dat we nog iets uit de privécollectie van Paulus wat gevonden hebben. Maar men zegt dan, dat is geen gemeentelijke waarheid. Maar dat is gewoon een persoonlijke correspondentie geweest die in de Bijbel helemaal niet thuis hoort. En nog leuker is dan, als je hem weg zou laten, hou je tenminste netjes 12 brieven over. En de meesten hebben daar meer vrede mee dan met 13 brieven uiteraard. Ja, dat is een anonieme brief, hè? Ik geloof dat Hebreeën ook door Paulus geschreven is, maar die is anoniem, dus die mag ik zo niet tellen. Misschien dat ik daar nog op kom als we over de 14 spreken. Hè? Maar daar mag ik niet van zeggen dat die van Paulus is in publiek en daar consequenties aan verbinden. Dat gaat andersom. We lezen de brief en verbinden daar consequenties aan. En de consequentie is dan dat die van Paulus is, maar je mag nooit andersom doen, zeggen hij is van Paulus en dus... Dan krijg je hetzelfde verhaal van de Thessalonicense brief is nogal vroeg geschreven en dus. Ja, nee. Wij lezen hem en trekken de conclusie dat hij dus, eventueel dan, wanneer we dat willen doen, dat hij dus kennelijk nogal vroeg geschreven moet zijn. Maar je mag het daarna niet meer omdraaien, want dan ben je bezig, wat ben je dan aan het doen? Bezit je in een visieuze cirkel, dat kan niet. Dat wat je bewijzen wil, dat heb je als uitgangspunt genomen enzovoorts. Dat gaat niet, dat is absoluut verkeerde redenering. En met de Hebreeënbrief mag je dat dus ook niet doen. Wij lezen hem en aan het eind ervan zouden we eigenlijk allemaal tot de conclusie moeten komen dat hij van Paulus is. Dat is waar, maar niettemin, we hebben maar 13 brieven van de apostel Paulus officieel en de 13e staat inderdaad op ander niveau, op een ander vlak en spreekt kennelijk over de terugkeer, want dat zeg ik dan nu maar zo, helaas. Maar kennelijk over het terugsturen van de 10 stammen die zoek waren. De verloren zoon die naar huis gestuurd wordt, of zoiets. Iets dergelijks is het. En voor de rest zou ik het natuurlijk moeten bewaren voor een bespreking van de brief als zodanig. Maar ik ben er inmiddels stellig van overtuigd dat dat de strekking van de brief is. En dat hij dus niet handelt over Israël in het algemeen. Hoewel dat ook helemaal niet bekend is hoor. Maar hij spreekt dus niet over de terugkeer of het behoud van Israël in het algemeen. Maar spreekt in het bijzonder uiteraard, juist omdat het typologie is over onze tegenwoordige bedeling. Daarin is niet sprake van de terugkeer van Israël in het algemeen of het behoud van Israël in het algemeen. Dat kan het niet zijn. En dus blijft slechts over, dezelfde gedachte als die we vorige keer gehanteerd hebben in verband met de bloedvloeiende vrouw. Dat wil zeggen, het is een beeld van de gemeente. Maar aangezien die Onesimus ooit een keer was weggelopen en pas dan terugkeert, moet er wat anders zijn dan de gemeente, want de gemeente is nooit weggelopen. Kortom, pas als de slaaf terugkeert, pas dan is hij de gemeente op zijn vroegst. Maar op het moment dat hij wegloopt, in ontrouw of ongeloof, hoe het maar heten mag, moet hij een uitbeelding zijn dan kennelijk van de 10 stammen. Kan moeilijk anders. Nou goed, denk daar maar eens over na. Maar niettemin, de 13e apostel, Paulus, met zijn dubbele naam, hè, Saulus en Paulus, maar de 13e apostel Paulus, die ook 13 brieven schreef, is inderdaad degene door wie de gemeentelijke waarheid is bekendgemaakt. En via wie ook inderdaad het evangelie terecht is gekomen bij de heiden in het algemeen, zeggen we dan weer. Maar ik moet natuurlijk meteen eigenlijk zeggen, om binnen het plaatje te blijven, dat door hem het evangelie terecht gekomen is, inderdaad bij de 10 stammen van Israël. En dat verklaart waarom die man wat te maken heeft met ene Jozef, die hem op pad gestuurd heeft enzovoorts. Ja, wie anders? Het was in de tijd Jozef die zijn broers wegzond, op pad zond te zeggen, mijn vader halen, kom op, de hele familie, moet allemaal hier komen, enzovoorts. Nou, zo'n functie heeft deze Jozef, namelijk Barnabas, ook inderdaad gehad, dat hij inderdaad als een Jozef Paulus wegstuurde om inderdaad het gelovige overblijfsel te stand te brengen. Ofwel om de 10 stammen terug te halen. Want dat is ongeveer de gedachte. Ja, nauwkeuriger kan ik er nou niet op ingaan, want dan zou ik gewoon die geschiedenissen zelf moeten bespreken. Maar dat is gewoon de gedachte. Dus inderdaad, een 13e apostel heet hier in Handelingen 1 Jozef. Op een andere manier is de 13e apostel kennelijk Paulus, die als apostel geïntroduceerd werd door ene Jozef. En daar gaat het maar om. En over die andere Jozef hebben we het al eens eerder gehad, hè? Jozef van Arimathea, dat waren er dus ook twee. Jozef van die dubbele hoogte, weet u wel? Of niet, hebben we het toch over gehad? Ja, goed. Nou ja, daar heb ik nog een paar verhalen over, maar die hebben er nou ook niet zoveel meer mee te maken. Ik denk dat ik maar even terugga naar het Oude Testament. In ieder geval vinden wij de 13. Ik denk voor het eerst in, ook even goed kijken, of even schriftplaatsen vergelijken, voor het eerst in Genesis 16. En in dat vers, Genesis 16 vers 4, wordt de negatieve betekenis van de 13 ook eigenlijk versterkt of bevestigd. Ik geloof nooit dat het klopt wat ik nou zeg. Vers 14 is het, hè? Nee. 14 vers 4, heb ik het echt helemaal verkeerd opgeschreven. Ja, zeker. 14 vers 4 is het. Ik heb het echt verkeerd opgeschreven. Genesis 14 vers 4. Waar allerlei koningen aan de macht waren. En dan staat er in vers 4. 12 jaren hadden zij Kedor Laomer gediend. Maar in het 13e jaar vielen zij af. En dus kwam Kedor Laomer in het 14e jaar. En de koningen die met hem waren sloegen er even iedereen enzovoort enzovoort. Toen was het oorlog waar vervolgens Abraham zich mee bemoeit enzovoort. Hè? Maar een opstand in het 13e jaar. Dat schijnt de betekenis van de 13 als ongeluksgetal te bevestigen. Maar het is het uiteraard niet. Het bevestigt wel de betekenis van de 13 dat het staat voor een verandering. En dat is de 13 in elk geval altijd. Een verandering, een omwenteling zeg ik wel eens. En dat zit er maar in dat die 13 inderdaad op een ander niveau ligt dan de 12. En vandaar 12 jaar hadden ze gediend. En toen bij de 13, toen vielen ze af, kwamen ze in opstand. En goed, en dan ontstaat die oorlog waarin dan waar Abraham een rol in speelt en waarna uiteindelijk ook Melchizedek verschijnt, zodat het duidelijk moet zijn dat ook deze 13, zowel als die 14 trouwens die genoemd wordt, iets te maken hebben met het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts, want dan verschijnt inderdaad Melchizedek. Spreekt over hoe het oude verbond beëindigd wordt en het nieuwe verbond tot stand komt enzovoorts, maar dat komt allemaal naar aanleiding van dat er die opstand is in de 13. Dat wil zeggen, bij de 13 moet er wat anders komen. En dat komt dan ook. Ik ga er niet op in, want het is een verschrikkelijk ingewikkelde geschiedenis. En zoveel heeft het met dit getal ook niet te maken. Maar verder vinden we echt geen negatieve betekenis van de 13 in de Bijbel. Dat is maar een volksgeloof, zeg ik wel eens. En in het gunstigste geval is het slechts de negatieve kant van de 13. Namelijk dat onder de 13 alles anders blijkt te zijn. En dat kan inderdaad als ongeluk uitgelegd worden. Je kunt ook zeggen, gewoon de 13 staat voor de roeping van de gemeente. Even eenvoudig. Nou, van het oogpunt van de wereld uit, of van het oogpunt van Israël uit, is dat een hoogst ongelukkige aangelegenheid. Laten we dat vaststellen. En dat brengt dus wel degelijk ongeluk. Ik veronderstel trouwens ook dat die betekenis afkomstig is uit de Joodse traditie, laat ik het zo zeggen. Dat moet het wel zijn in elk geval. Maar goed, daar ga ik nog niet op in. Ik kom er later nog wel op terug op een andere kant van de 13. Maar ik ga eerst maar even verder naar Genesis 17. Als ik dat tenminste wel goed heb opgeschreven. Genesis 17. Waarin zowel de namen van Abraham als Sara veranderd worden. Dat zeg ik fout. Abraham en Sarai, had ik moeten zeggen. Die beide namen worden veranderd. Eigenaardig genoeg speelt daar een 5 een rol in. Maar 5 en 13 heb ik er straks al even met elkaar vergeleken. 5 is ook zo'n getal op een ander niveau immers. Maar in dat hoofdstuk vind je naamsverandering en vind je bovendien de bevestiging van het verbond aan Abraham. En bovendien de instelling van de besnijdenis. En die dingen horen uiteraard bij elkaar, omdat al die zaken rechtstreeks een uitbeelding zijn van het aanbreken van het nieuwe verbond. De naamsverandering van Abraham en Sarai is dat ook. Op een manier die we ook al eens besproken hebben trouwens, in verband met die getallen. En daarna de besnijdenis. Nou ja, besnijdenis is nou eenmaal een beeld van het wedergeboorte, zeg ik meestal. Maar dat betekent uiteraard het einde van het oude verbond, het wegnemen van de voorhuid, namelijk eigenlijk het wegnemen van de zienlijke dingen. En het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij het bovendien nog iets met vruchtbaarheid te maken heeft. Maar dat zal u duidelijk zijn, dat is met het nieuwe verbond in elk geval zo, hè, met wedergeboorte. Dus daar ga ik nou ook maar niet op in. Maar wat er dan staat in vers, even zien, in vers 12. Nee, vers 10. Daar staat, dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden, en gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot het teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis en de gekochte met het geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad, de ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden en mijn verbond zal zijn in uw liedenvlees tot een eeuwig verbond. Moet ik zeggen tot een algemeen verbond, namelijk het is al uitgelegd wat eeuwig betekent hier, het betekent namelijk gewoon dat het op iedereen van toepassing is. Dat weet u toch, hè? Eeuwig is niet slechts een tijdsaanduiding. Het kan ook, wat ik dan gemakshalve me noem, een plaatsaanduiding zijn. En in dit geval betekent het niet dat het verbond van de besnijdenis altijd zal duren. Dat kan het niet betekenen, punt 1 al, omdat de Bijbel zelf zegt dat het niet altijd zo blijft. Men lezen Romeinen, wat is het, 2, 3? En Colossenzen natuurlijk, over de besnijdenis, hè? Dat zou niet meer moeten namelijk, nu niet meer, dus het is geen eeuwig verbond in de zin van altijd durend, maar het is wel eeuwig in de zin van dat het voor iedereen van het volk binnen de landsgrenzen gold. En dus niet een tijdsaanduiding, maar wat ik dan altijd maar noem een plaatsaanduiding. Misschien is er een beter woord voor, maar dat weet ik dan zo gauw niet. Dan moet je gewoon leren, hè, dat het woord dat betekent, hè. Eeuwig betekent namelijk gewoon algemeen, voor iedereen geldig, zonder beperking. En dat kan zijn in de tijd, maar dan staat het erbij, als het echt alleen maar tijd is. En als het alleen maar plaats is, of zo, of omstandigheden, dan staat het er ook bij. En dat is hier het geval, want hier staat inderdaad dat het voor iedereen geldt, voor al wat mannelijk is, namelijk de ingeborene van uw huis en de gekochte met geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad. Kortom, iedereen, alles wat deel uitmaakte van Israël, ongeacht afstamming, moest besneden worden. En daarom staat er ook een eeuwig verbond, namelijk op iedereen van toepassing. Maar goed, dat moet als de jongen 8 jaar is, staat er. 8 dagen, neem me niet kwalijk. 8 dagen. Een zoontje van 8 dagen, de betekenis daarvan is ook is uiteraard duidelijk na 7 dagen. En op de 8e wordt hij besneden. Want 7 staat voor het verlossingswerk wat God tot stand brengt. En als dat volledig is, voltooid is, dan verschijnt daar definitief een nieuwe schepping. Er is een iets abstractere manier om het te zeggen. De meest concrete vind ik van 7 bedelingen voorbij zijn, er verschijnt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat is de 8e. En dat is echt nieuwe schepping, dat kan niet missen, dat is besnijding van de hele schepping zelfs. Of besnijdenis van de hele schepping. Een beetje abstractere, maar denk toch ook heel correcte manier om te zeggen is, dat 7 nou eenmaal staat voor de rust, die komt niet op een bepaalde datum. Er staat geen tijd voor, er staan omstandigheden voor. Namelijk, zodra men tot geloof komt, blijkt het Sabbat te zijn. Want dat is wat in ieder geval de strekking is van Hebreeën 4. Zodra men tot geloof komt, is het Sabbat. Want als men tot geloof komt, dan houdt men op met werken. Romeinen 10 bijvoorbeeld, maar ook Hebreeën 4. En als men ophoudt met werken, dan wil dat zeggen dat men dus rust. Want dat is hetzelfde. Rusten betekent immers niks anders dan ophouden met werken. eind aan het werk gekomen is. Kortom, als men ophoudt met werken, namelijk als men gaat geloven, dan is het dus per definitie Sabbat, ongeacht welke dag van de week of welk jaar het is, want dat heeft er helemaal niets mee te maken. Zoals Hebreeën immers zegt, er is altijd een heden en zolang als het heden genaamd wordt en gij zijn stem hoort, verhardt uw hart niet, gelijk in de verbittering geschied is, enzovoorts, hè. Maar kom tot geloof. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan. Niet pas als Sabbat is en ook niet pas als de zevende bedeling begint, maar gewoon heden. Lees het maar na. Er staat er vele malen tot vervelens toe, denk ik wel eens, soms, in Hebreeën 4, 3 en 4 eigenlijk. Heden. Wanneer dan ook. En dus, de zeven staat voor de rust die men ingaat, dat is op grond van geloof, want dan houdt men op met werken. En als men de rust ingegaan is, wordt men inderdaad een nieuwe schepping. En dat is de acht. Als je dat rijtje volledig maakt, dan krijg je zes staat voor wat de mens doet. Wat een beetje lage toepassing van de zes dan, maar dat is het toch, wat de mens doet. Zes dagen zult geen werken, maar dan hou je op en dan ga je geloven. Dan wordt het dus zeven. En als men de rust is ingegaan, opgehouden heeft met werken, dan wordt men een acht, namelijk een nieuw schepsel in Christus. En vandaar de besnijdenis tussen de zeven en de acht, na zeven dagen en uitdrukkelijk op de achtste dag. Dat is de normale gang van zaken. Maar er staat iets anders tegenover. Namelijk, die besnijdenis ging meteen in. Dat wil zeggen, er moest meteen besneden gaan worden. Nou, Isaac kon nog niet besneden worden, want hij was nog niet geboren. Want het zou pas later gebeuren. Even kijken. Ja, er staat ook in het hoofdstuk nog, hè. In vers 16 en 17 enzovoorts. En 19 niet te vergeten. Maar daarna staat er wel dat Abraham ertoe overging om de hele mispogen, de familie dus, te besnijden. En dan staat er in vers 23, vers 22, hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. En meteen ging Abraham doen wat hem nog opgedragen was, namelijk, toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees hun vooruit even dezelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud 99 jaren, als hij met vlees zijn vooruit besneden werd, want Abraham was ook nog maar een onbesnedene, tot dan toe, En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud als hij met vlees zijn vooruit besneden werd. En daar heb je 13 hier toegepast in verband met de besnijdenis van Ismaël. En het moeilijke van het verhaal is natuurlijk niet dat de Momedanen de jongens besnijden als ze 13 zijn. Ja, dacht ik, ja. 13 dagen oud. Bij mij 13 dus, daar gaat het om. Dat is hieraan ontleend. Ik dacht 13 jaar. Nee, dat bedoelde ik ook niet hoor. Nee, maar in ieder geval bij een 13. Dat is niet het moeilijke van het verhaal. Het moeilijke van het verhaal is dat Ismaël in veel gevallen gewoon de aanduiding is van ons, namelijk van de gemeente. Om de eenvoudige reden dat het de oudere broer is van Isaac. En zolang Isaac staat voor Israël. Nee, als dat zo is, het is niet in alle gevallen zo, maar als Isaac staat voor gewoon heel Israël, dan staat Ismaël voor de oudere helft van de familie, het oudere deel van de familie, degene met het eerstgeboorterecht dan dus eigenlijk, en dus voor de gemeentelijke situatie. En die wordt besneden bij een 13. Dat is toch een 13. Nee, het probleem is dat wij geneigd zijn die figuren uit de Bijbel te trekken en dan zeggen, waar is hij nou een beeld van? Of waar is hij een beeld van? Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar in de Bijbel het genoemd wordt. Dus je moet het laten staan waar het staat. Dat blijkt in ieder geval zo te zijn. Want in die familie, in die zonen van Abraham, wordt heel wat afgevergeleken, als ik het zo mag zeggen. Want wie zijn dan de twee zonen van Abraham? Eerste antwoord, Abraham had 8 zonen, dus hoezo de twee? Hè? En de volgende vraag is de twee zonen van Abraham. Ja, wie zijn de twee zonen van Abraham? Want behalve dan die zesde die op heel later leeftijd dan nog kreeg Hebben we dan die twee, Ismael en Isaac. Maar daar speelt nog een andere figuur een rol in, namelijk Melchizedek. Of Melchizedek. Ik verspreek me al heel snel. Ik bedoelde Eliezer. Want die fungeert ook nog als zoon van Abraham. En ik moet u zeggen dat de verhouding tussen Eliezer en Isaac bij gelegenheid dezelfde is als de verhouding tussen Ismaël en Isaac. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. De oudere broer, met hogere rechten in elk geval, maar die op een of andere wijze van het toneel verdwijnt. Maar spreekt wel degelijk over een gemeentelijke situatie. En nog lastiger wordt het als uiteindelijk Isaac en Ismaël verwisseld worden. Want dan is helemaal de vraag, wie is nou de oudste en wie is nou de eerste en dat soort dingen meer. Maar het heeft geen zin erover te praten nu, omdat het pas zin heeft om die geschiedenissen te lezen en ze te zien binnen het kader van die geschiedenissen zelf. Pas dan speelt het werkelijk een rol van betekenis. In ieder geval weten wij dat achteraf in de verklaring van sommige van deze dingen in Galaten 4 gewoon gezegd wordt dat Isaac een beeld is van het nieuwe verbond en Ismaël een beeld is van het oude verbond. En dus dat Isaac een beeld is van de gemeente en Ismaël een beeld is van het Israël toen levend onder de wet. Maar daar is het verhaal zelf lang niet mee voltooid. En daar gaat het maar om. Lezen wij de geschiedenis van Ismaël verder, blijkt dat hij inderdaad gezegend wordt. Dat hij van het toneel verdwijnt, weliswaar. Dat hij opzij moet voor Isaac, dat is waar. Maar niettemin wordt hij uitdrukkelijk gezegend. En daar gaat het maar om. Nou ja, goed. In ieder geval, Ismaël is tot op heden, tot op deze geschiedenis, hier in Genesis 17, de enige lijfelijke zoon van Abraham en dus, dat kan hij missen, de oudste. En dus een beeld van de roeping van de gemeente van onze dagen. De eerstelingen van het nieuwe verbond. Tot op heden ook inderdaad de enige. Iets anders is er namelijk nog niet. En zo kom je dus toch bij die 13 terecht. Dat er daarna alsnog een andere volk zal komen van God, met name, hè? Dat is duidelijk, maar er staat hier ook, Sarah, die zal inderdaad baren, zegt het voorgaande deel van dit hoofdstuk. Dat komt alsnog, en als je het gewoon zo laat staan zoals in dit hoofdstuk staat, is het verder geen enkel probleem. Nou, meer kan ik er ook niet van zeggen. Het betekent in elk geval dat hier die 13 wel degelijk een positieve betekenis heeft, maar dat tegelijkertijd wordt vastgesteld dat deze Ismaël inderdaad op een ander niveau staat dan wat er later uit Abraham geboren zou moeten worden. En daar gaat het maar om. We vinden een 13 daarna nog wat nadrukkelijk overigens in Joshua 21. Normale opsommingen laat ik maar gewoon weg, hè, omdat er toch eigenlijk geen conclusies aan te verbinden zijn. Maar in Joshua 21... vinden we nog wel het een en ander. Waar de zonen van Aaron, of in het algemeen de Levieten, maar waar in het bijzonder de zonen van Aaron steden krijgen toegewezen bij de verdeling van het land, want daar gaan deze hoofdstukken over, waarbij 13 steden worden gegeven aan de zonen van Aaron. Toen ging het lot uit voor de huisgezinnen der Kahatieten en voor de kinderen van Aaron, de priester uit de Levieten, waren van de stam van Juda, van de stam van Simeon en van de stam van Benjamin door het lot 13 steden. En vergis u niet met die uitdrukking de stam van Juda, stam van Simeon en stam van Benjamin, want het punt is dat het wel degelijk gaat om Levieten die te midden van die stammen van Israël leefden. En die Levieten kregen 13 steden. En hetzelfde vinden we nog een keer in vers 6. Er is ook sprake van 13 steden. Er worden ook andere aantallen genoemd in dit hoofdstuk bij de verdere verdeling, dat is duidelijk. Maar als we dan toch die 13 volgen, wel 13 steden worden overigens tot tweemaal toe gegeven aan zonen van Aaron, aan Levieten dus.
Vers 19 nog heel duidelijk.
Ja, inderdaad, waarom heb ik die niet opgeschreven? Oh. Al de steden der kinderen van Aaron, de priesteren, waren 13 steden en haar voorsteden. Dus heeft iets met Levi te maken. Maar dan zijn we weer. Levi is, volgens een andere manier van tellen uiteraard, ook weer een dertiende stam. Bij de verdeling van het land namelijk is Levi de dertiende stam. Omdat Levi geen eigen grond krijgt. Krijgt wel steden, bedoel ik dat wel, maar niet een landstreek toegewezen. Dus hier in dit schriftgedeelte is Levi de dertiende stam. En in dat verband dus deze 13 steden. Is dat daar dus mee in overeenstemming? We krijgen vervolgens 1 Koningen 7. Dat is ook een heel interessante hoor. 1 Koningen 7 vers 1. Maar aan zijn huis, niet aan zijn tempel, maar aan zijn huis, bouwde Salomo 13 jaren en hij volmaakte zijn ganse huis. Nou, hier hebben we de vredevorst, hè. Salomo bouwt zich een huis, een paleis, voor zijn eigen familie dus. Het huis van de koning. En hij bouwt eraan 13 jaren. Maar het geheel is uiteraard gewoon een beeld van het huis van God. Het huis Gods, het welke dat wij zijn, hè, volgens, wat was het, Hebreeën 2? Nee, Hebreeën 3, de eerste verse, jazeker. Het huis Gods, welke gij zijt, waarvan Christus het hoofd is. En de bouw van het huis wordt hier in verband gebracht met een 13. En daar gaat het maar om, hè. Leuk dat zoiets trouwens staat in de Hebreeënbrieven. Bij het huis Gods zijn. Trouwens niet alleen in Hebreeën, maar natuurlijk ook in Korinthe bijvoorbeeld. En ook in Efeze. Om Petrus dan maar even niet te noemen. Ja, Petrus moet ik wel noemen. Die noemt het ook, hè. We zijn een huis Gods. Maar hier gaat het dan niet speciaal om een tempel. Maar hier gaat het inderdaad om het huis van de koning. En dat is misschien wat anders. Maar in elk geval, dat wordt geassocieerd met een 13. En dat is het. 13 staat niet op het aardse, maar op het hemelse niveau. En is daarmee een uitbeelding van de gemeente die het huis vormt van de vorst van het koninkrijk. Zoals dat in ieder geval nu nog verborgen is. Daarna is het heel opvallend om te zien hoe de 13 voorkomt in het boek Esther. Maar daar komen we straks voor op terug na de koffie. Nou, zullen we dan nog maar even naar Esther. Die kan ik moeilijk omheen. Dus straks waren we even verdwaald in Filimon. Het typologische werk van het Nieuwe Testament. Het typologische boek van het Nieuwe Testament. Maar zo hebben we er in het Oude Testament ook één. En dat is het boek Esther. En in verband met Filimon spraken we over de 13, omdat het de 13e brief van Paulus was. Maar in verband met Esther komen we eigenlijk terecht, niet bij de, ook bij de 13, maar aan de andere kant natuurlijk ook uitgebreid bij de 5. Want die ligt er wel heel dik bovenop. Het boek Esther namelijk, de naam zelf komt van het Hebreeuwse satar. En dat is gewoon de Hebreeuwse term voor wat wij dan noemen verberging of de verborgenheid. En Esther wordt dan ook netjes vertaald met ik verberg mij. Of zal mij verbergen, ja, zoiets. Hè? Iets met verberging in elk geval. Soms ook vertaald naar het Nederlands met ster. En dat herken je meteen natuurlijk. Maar het aardige is dat ons Nederlands woord ster eveneens afgeleid lijkt te zijn van het Hebreeuwse satar. Een verberging, want hoe dan ook, een ster staat voor verborgen dingen. Dus gewoon hetzelfde beginsel. Maakt verder niks uit. Staat voor verborgen dingen. En het opmerkelijke van het boek Esther is ook inderdaad in de eerste plaats dat de naam van God daar totaal niet in voorkomt. Althans niet expliciet. En dat is het opmerkelijke. Men vindt de naam van God niet. De hele naam Jehovah wordt niet genoemd. God wordt zelfs niet genoemd. Speelt geen enkele rol. Vandaar dat er natuurlijk weer sommigen geweest zijn die vonden dat het boek Esther weer niet in de Bijbel thuis hoorde. En dat is niet zo gek bedacht, maar ik vind het wel leuk, want het bevestigt in ieder geval de gedachte dat ook dit boek op een ander niveau staat dan alle andere boeken. En dat komt omdat het rechtstreeks te maken heeft met verborgen dingen, zich uitdrukkend in de 5 of zich uitdrukkend in de 13, want daar is het een rechtstreeks verband tussen. In het boek Esther, zoals gezegd, komt de naam van Jehovah niet voor. Maar dat is maar half waar, want als men heel goed zoekt, vindt men hem wel. Ik heb het allemaal, die gegevens niet bij de hand nu, want ik zou ook zwaar moeten zoeken. En bovendien, in het Nederlands vind je de naam sowieso niet. In het Hebreeuws eigenlijk ook niet. Maar men is spitsvondig geweest en heeft gevonden dat op vijf verschillende manieren... Ja, vijf. Dat op vijf verschillende manieren de naam van Jehovah verborgen ligt in de tekst van het boek Esther. En daar is niks tegenin te brengen. Ik geloof dat het inderdaad juist is. De manier waarop die naam verborgen is, is zelfs een officiële naam voor. Dat heet een Akros...
Tichon.
Dank u. Ik denk, als ik begin, dan volgt iemand wel. Akros Tichon. Acrostic, zeggen de Engelsen. En ik studeer altijd het Engels, dus weet ik veel hoe je dat in het Nederlands zegt. Maar dat lijkt me ook geen Nederlands. Een acrostichon. Maar dat betekent in ieder geval dat... De samenstellende letters van de naam van Jehovah gevonden worden als bijvoorbeeld de eerste letters van vier woorden achter elkaar in een bepaalde uitdrukking. Of als de laatste letters van vier woorden achter elkaar of iets dergelijks. Hè? Of zelfs je vindt de naam van Jehovah achterstevoren als de eerste of laatste letters van vier woorden achter elkaar ergens in de tekst. Enzovoorts tot vijf keer toe. Nee, dat is niet meer toeval. Ik noem niet voor niks hoe dat heet, want dat bevestigt dat inderdaad ook een vorm van uitdruk is. Dus ook een stijlfiguur die wij weliswaar niet kennen en niet meer hanteren, maar niettemin is dat een erkende stijlfiguur. Het is de manier om dingen te zeggen zonder dat er meteen uit expliciete tekst blijkt, en daar gaat het maar om. Een heel eenvoudige vorm van een acrostichon is bijvoorbeeld het Wilhelmus. Hè? Want de eerste letters van de coupletten vormen de naam van Willem van Nassau. Ja, yeah. Dat is dezelfde stijlfiguur hoor. En we erkennen dat ook, al was het maar omdat we weten dat het speciaal met opzet zo geschreven is. Maar dat is in het boek Esther kennelijk ook het geval. Dat betekent dat Jehovah niet genoemd wordt, maar in het verborgene, Esther, dat is de naam van het boek, in het verborgene is zij wel aanwezig en heeft hij de hand in de gebeurtenissen. En het zal duidelijk zijn dat daarmee het boek als zodanig in de eerste plaats rechtstreeks in verband gebracht zou moeten worden met onze bedeling der verborgenheid. En daar gaat het maar om. Dat wij dus een 13 tegenkomen in dit boek, dat was dus te verwachten. Ik geloof dat ik dat nou wel duidelijk genoeg gezegd heb. En hij komt ook voor op verschillende manieren. Namelijk in elk geval in hoofdstuk 3. Ja, vele malen zelfs, maar ik kan het niet allemaal aanhalen nou. Maar in elk geval in hoofdstuk 3, waar wij lezen dat Haman, de jodenhater zeggen we maar, de grote vijand van het Joodse volk, hier in Medo-Persische ballingschap overigens, aan de koning Ahasveros toestemming vraagt om alle joden te mogen uitroeien. En die toestemming krijgt hij ook. Niet dat het hem lukt, dat is weer wat anders. Maar die toestemming krijgt hij. En dat lezen wij in ieder geval in vers 12. Toen werden de schrijvers des konings geroepen in de eerste maand op de 13e dag derzelfde. En als je ergens het ongeluksgetal 13 wilt vinden, dan is het hier. In het boek Esther. Want hier gaat het om het ongeluk van het jodendom. En dat mag het dan zijn, dat is het ook. Het ongeluk voor het bekende zichtbare Israël, maar dat wil wel niet zeggen dat het getal in zijn geheel een ongeluksgetal is. Want u weet, de struikeling van de Joden heeft geleid tot rijkdom der wereld en tot zaligheid voor de heiden, of hoe het allemaal heten mag. En dat betekent dus dat het van onze kant uit gezien helemaal geen ongeluksgetal is. Maar vanuit een bepaalde optiek uiteraard wel. Nou goed, de 13e van de eerste maand, dat is ook een interessante datum, want dat is, heet het niet Sederavond? De 13e?
Voor
ja. Dacht ik, hè? Dat is de avond waarop het... In ieder geval is het de avond waarop het zuurdecem uit het huis verwijderd zou moeten worden. En het eigenaardige is natuurlijk dat op precies die datum, de 13e van de eerste maand, hier dat decreet wordt uitgevaardigd, dat de Joden zouden worden uitgeroeid, waarbij dus op zeer subtiele wijze verondersteld wordt dat de Joden het Judaïsme zijn. Ja, als je vaststelt dat de Joden primair vertegenwoordigd worden door Farizeeën, dan door Sadduceeën en vervolgens door Herodianen, dan ben je helemaal rond, want die drie worden alle drie als Judaïsten beschreven in het Nieuwe Testament. Dus dat kan niet missen. En zeg nou niet, dat bestond hier nog niet, Farizeeën en Sadduceeën. Want dat bestond wel. Dit zijn de dagen van de Joden. Judaïsme bestond dus wel degelijk, al wordt het hier verder niet genoemd. En verder maakt het ook niet uit, omdat de typologie van deze geschiedenis natuurlijk van toepassing is niet op de dagen waarin het zich afspeelde, maar in onze dagen. En daarin is wel degelijk sprake van het Joodse Judaïsme. Al was het maar het Judaïsme van de wet. Want ook dat wordt genoemd natuurlijk, tot in de Nieuwtestamentse brieven aan toe. Maar goed, dat allemaal even terzijde. De 13e dus, op de 13e dag zou het Judaïsme uit de huizen van Israël of uit de huizen van de Joden moeten uitgezuiverd worden. Maar hier wordt op die dag bepaald dat de Joden zelf zouden moeten worden uitgezuiverd. Nou, en verder. Er werd geschreven, op die 13e van de eerste maand, er werd geschreven naar alles wat Haman beval, aan de stadhouders, de konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren, aan de vorsten van elk volk, et cetera, et cetera, et cetera. Vers 13, ja, de brieven nu werden gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoen. Driemaal hetzelfde dus. En het allitereert ook nog. Verdelgen, doden en verdoen al de Joden, van de jongen tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag. Op de 13e der 12e maand. Deze is de maand Adar. Ook eigenaardig. Want Adar betekent wijd. Veronderstelt veel ruimte. En daarmee ook schoonheid. Dat zit allemaal in het woord. Wijd, prachtig, hoog, uitstekend, hoe je dat maar vertaalt. Maar goed, op de 13e van de 12e maand zou men dat doen en men zou hun buit roven. En het eigenaardige is nog dat we snel even uitrekenen. Dit wordt bepaald op de 13e van de eerste maand. Het zou moeten uitgevoerd worden op de 13e van de 12e maand. Daar zitten dus 11 maanden tussen, zodat je toch een 11 hebt. Zou de 11 maanden moeten lopen vanaf de 13e van de eerste tot de 13e van de 12e. En om het nog gecompliceerder te maken, er staat bij, deze is de maand Adar. Het aardige daarvan is weer dat de maand Adar de 12e maand van het jaar is. Ja, maar sommige jaren, daar gaat hij weer hoor. Sommige jaren hebben die 12 maanden maar 13 maanden. En de 13e maand heet dan ook Adar. Alleen om aan te geven dat het niet de 12e, maar de 13e maand is, heet het dan Bet Adar. Zo van de tweede. De B staat er dan voor, de letter B, of het getal 2 dus, hè. Bet Adar. Maar dan is het de 13e maand. Zodat ik er even tussendoor vermeld, dat dat principe van de 12 en waar de 13 na staat, ook inderdaad in de tijdrekening voorkomt. Gewoon in de maanden van het jaar. U weet het, hè, een Joods jaar is officieel een maanjaar. Dat heeft, 354 dagen. Ja, 354 dagen, terwijl een gewoon kalenderjaar, een zonnejaar, een jaar gebaseerd op de seizoenen en dus op de landbouw en al die dingen meer, waar je dus wel mee moet rekenen, wil je voorkomen dat je ooit moet oogsten terwijl het nog pas voorjaar is en dat soort dingen. Dat kan dus helemaal niet, hè. Je moet dus wel met een zonnejaar rekenen, maar een zonnejaar duurt 365 en een kwart dag. Heel klein beetje afgerond. En dat scheelt dus 11 1/4 dagen. En dat scheelt nogal wat, want als je 3 jaar verder bent, zit je al een maand mis. Dus betekent dat, hè? Zodat de probleem werd opgelost in de praktijk, in de oudheid, niet alleen onder de Joden, maar ook onder de Grieken overigens, door elke 3 jaar een extra maand in te voeren. Dat wil zeggen, eerst na 3 jaar, dan weer na 3 jaar en dan weer na 2 jaar en dan klopt het precies. Ik ga dat nou niet uitrekenen, maar dat klopt precies. Dan kom je weer precies gelijk uit. Zodat elke 8 jaar 3 jaren telde met 13 maanden. Nou, daar valt er wel wat over te zeggen, maar dat doe ik nou niet meer. Waar het maar om gaat is dat deze 12e maand, de maand Adar, ook nog de 13e maand zou kunnen zijn en soms ook daadwerkelijk is. Maar dat even terzijde dus. Maar wat we hier vinden is dat hier op de 13e van de eerste maand dat decreet wordt uitgevaardigd, wat op de 13e van de 12e maand zou moeten worden uitgevoerd en dus 11 maanden later. Zodat je daar de 11 en de 13 hier in ieder geval heel nadrukkelijk aanwezig vindt. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, dat namelijk het initiatief hiertoe ontwikkeld werd in de voorafgaande maand Adar, namelijk 1 maand terug. En toen was het dus vervolgens weer precies de 13e van de 12e maand. En dat staat in het voorgaande schriftgedeelte, namelijk in vers 7 van Esther 3. Nou, de achtergrond ervan doet nou even niet de zaken, maar ik wijs erop dat daar het lot geworpen wordt tot in de 12e maand aan toe. Dat is de maand Adar, maar dat was in het 12e jaar van koning Ahasveros. Dus in het, dan gaat het erom dat het lot geworpen wordt, het poer, wordt geworpen tot in de 12e maand van het 12e jaar van Ahasveros. En dan 1 maand later neemt Haman het initiatief om de Joden uit te roeien. Dat is dus op de 13e van de eerste maand in het 13e jaar van Ahasveros. Daar heb je nog een 13. Dat is dus vers 12, hè? Dat staat in de eerste maand op de 13e dag van die maand. Maar het was inmiddels dus het 13e jaar van Ahasveros. Dus de 13e van de eerste maand in het 13e jaar van Ahasveros wordt dit besluit genomen om de Joden uit te roeien. Het zou moeten voltrokken worden op de 13e van de 12e maand in het 13e jaar van Ahasveros. Maar die 12e maand zou eventueel ook de 13e maand kunnen zijn. Daar zit dus ook nog een 13 achter. Nou, als dat allemaal geen 13 is, weet ik het niet meer. Maar het zou, al die 13e zouden moeten leiden tot de uitroeiing van het Joodse volk. Daar komt uiteraard niks van terecht, want er blijkt dat er nog een ander decreet wordt uitgevaardigd vervolgens via de bemiddeling van Esther. Esther, degene die zich verbergt. Dat is het verborgen overblijfsel enzovoorts. Maar goed. Een ander decreet wordt er uitgevaardigd, dat namelijk de Joden zich tegen de uitvoering van het voorgaande besluit mogen verdedigen. Hetgeen zij ook doen. En we vinden dat vermeld in Esther hoofdstuk 9... waar dan die 13e van de 12e maand is aangebroken. En waar ze zich verdedigen tegen de vijand. En dat niet alleen op de 13e, maar ook op de 14e van diezelfde maand. Zodat daar die 13e ineens ook dubbel blijkt te zijn. Hè? Dus levert namelijk 2 dagen op. En ook dat is dan weer niet zo vreemd natuurlijk. Maar dat lezen we in vers 15. Of vanaf vers 15 ongeveer dan. Eigenlijk staat het al in vers 1, hè? In de 12e maand, en dan staat er weer bij de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen dus konings woord en zijn wet nabijgekomen was dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden enzovoorts, en zij versloegen hun vijanden, daar komt het in de praktijk op neer. Waarbij ook de 10 zonen... van Haman gedood werden. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Maar wat in ieder geval van belang is, dat deze geschiedenis inderdaad hangt aan 13e. Van de 13e van de eerste tot de 13e van de 12e. Dan wel de 13e van de 13e eventueel. En het aardige is nog dat we dan nog 1 13 hebben overgeslagen, maar dat komt omdat die ook in het boek niet echt genoemd wordt. Maar het is wel een interessante. Dat is namelijk dat deze geschiedenis zich afspeelt op de burcht of rond de burcht Susan. En Susan is de mannelijke vorm van het woord Shoshana. Dat wil zeggen, dat is Nou ja, wat het is weet ik niet, maar het is een bloemetje in elk geval. Ja, goed, een lelie, zegt men. Want voor een roos heeft men al een ander woord, geloof ik. Maar men kan het nooit eens worden of het de roos is of de lelie. Is het de roos van Saron? Dacht het wel. Of de lelie der dalen, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval... Lelie des velds kan ook nog, ja. Ja, het is ook niet duidelijk hoor, welke bloem het is. En bovendien, uit de commentaren uit de Joodse traditie... komt helemaal geen bloem tevoorschijn... om de eenvoudige reden dat men zulke verklaringen daar toch niet zoekt. En ik denk ook terecht, want welke bloem het is, dat maakt ons verder niet uit. De verklaring die er namelijk bij gegeven wordt van oudsher... is dat Suzanne, de naam van de burg Suzanne. Aan de andere kant de aanduiding is van een bloem. Een bloem namelijk met 6 rode blaadjes. 6 witte blaadjes. Hè? En dan nog een blaadje. Waarvan men de kleur niet weet. Nee, serieus. Dat is echt, dat is officieel. Dat is Joodse theologie dan. Waar men dat vandaan heeft, weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval waar ik het vandaan heb. Uit de Joodse traditie. Maar waar die het halen, weet ik niet. Maar die kennen de roos. Suzanne dus. Hoe vertalen ze de naam Suze? Of Susanna tegenwoordig? Met roosje toch? De meisjesnaam, die komt. Dat is die naam. Ja. Ik dacht dat ze dat met roosje vertalen. Maar goed. Kijk het maar eens na. Oh, lelie. Ja, Suzy. Ja. Daar ken ik een heleboel liedjes van Suzy. Maar goed. Maar dit is een bloem dus, een roos zeg maar, of wat dan ook. Met 6 rode blaadjes, 6 witte blaadjes en nog 1 blaadje. Het 13e blaadje dus, en die is onbestemd. Die. En de begrijp je dan nooit wat daarmee bedoeld wordt. Maar er wordt uiteraard mee bedoeld dat ze hem niet kennen. Die zou er moeten zijn, maar men weet niet wie of wat dat is. Dat is het aardige. Men kent dus de 12. Dat kan niet missen. Het is ook een burcht van waaruit het Medo-Persische Rijk beheerst wordt. Suzanne? Medo-Persisch. Een rijk samengesteld uit 2 rijken. Van de Meden en de Perzen. Waarbij de Perzen volstrekt dezelfde zijn als Peres... Een van de 2 zonen van Juda, weet u nog? Waarbij die 2 zonen van Juda immers ook staan voor onze tegenwoordige bedeling. Dus ik zou niet weten waarom de Mede en Perzen ook niet een uitbeelding zouden zijn van onze tegenwoordige bedeling. Peres, de breuk namelijk. De onderbreking. En Modai, of hoe heet ze, de Meden, betekent gewoon het midden. Namelijk, als het een volk is, is het het volk van het midden. En u weet toch waar de gemeente thuis hoort? De gemeente die deze onderbreking van de heilshistorie tot stand komt, u weet toch waar die gemeente thuis hoort? In de hemel, dat zeg ik, in het midden. Hè? Ja, afgezien van dat de term meden gewoon staat voor het midden en dus de plaats waar de troon zou moeten staan of behoort te staan. Dat is een oude aanduiding trouwens die de Chinezen trouwens ook kennen, want de naam China betekent feitelijk hetzelfde als Meden, namelijk in het midden. Dus het volk van het midden, maar de betekenis is eigenlijk de plaats van waaruit de wereld beheerst zou moeten worden. Dat is de echte betekenis die erachter zit. Het is niet maar het midden als de plaats van waaruit heerschappij uitgeoefend wordt. Nou, dus de plaats waar de gemeente thuis hoort, namelijk in de hemel, de plaats van het midden, het binnen, het heiligdom dus, de plaats van de Ark des Verbonds en van de Cherubim en van de 24 oudsten, of hoe ze allemaal maar heten mogen. Kortom, het is eigenlijk uitbeelding van de gemeente, zowel de Meden als de Perzen. En ik heb het al vaker gezegd, zijn die voor niks de Meden die volgens de Oud-Testamentische profetie geacht worden uiteindelijk het laatste Babylonische wereldrijk ten onder te brengen. Terwijl we in de Bijbel slechts lezen dat ze vallen zullen op de berg Israëls. Maar ja, dan weet je nog niet hoe Babylon verwoest wordt. Nou, volgens de profetieën, door de Meden. En onder ons gezegd, men verklaart dan weliswaar heel gauw dat het de Meden waren die in de tijd Babel veroverd hebben. In de dagen van de oprichting van het Medo-Persische Rijk. Maar dat mag dan waar zijn, maar zij hebben toch zeker Babylon niet verwoest. Ze hebben het gewoon laten staan. Ze hebben gewoon hun troon gevestigd. En Darius, de Mediër, heeft zijn troon gevestigd in het voormalige paleis van Nebukadnezar. Kortom, Babel is niet verwoest. Zodat je alleen maar weer hierin de bevestiging vindt van deze gedachte, dat de Meden uiteindelijk Babel zullen verwoesten. En in het verleden hebben ze alleen Babel nog maar een keer veroverd. Maar wie die Meden dan zijn die uiteindelijk Babel verwoesten, wel, dat schijnt erg verborgen te zijn. En dat klopt dus, hè. Want dat is uiteindelijk toch de gemeente. Want deze Meden en Perzen zijn gewoon een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Aan de ene kant de onderbreking, Peres. De onderbreking in de heilsgeschiedenis. Aan de andere kant de Meden, namelijk de plaats waar de troon staat en van waaraf heerschappij uitgeoefend wordt. Namelijk vanuit de hemel. Dat is het. En in diezelfde tijd verbergt zich Jehovah. We kennen hem niet. Dat wil zeggen, hij vertoont zich niet, zijn naam wordt niet genoemd, enzovoorts. Maar hij doet uiteraard wel zijn werk. En dat werk, dat hebben we de hele avond al over gesproken, staat in verband met de 13. Namelijk, het is aan de ene kant toch een werk aan Israël, en het heeft te maken met de oprichtingen van zijn koninkrijk en de uitoefening van de heerschappij. Aan de andere kant gebeurde het toch op een ander niveau, namelijk naast de 12 of boven de 12, namelijk in de 13 en daarmee in de hemel zelf. Want dat is eigenlijk wat achter die geschiedenis van Esther steekt. En u kunt me toch niet, kunt er niet van me verwachten dat ik dat nu allemaal gedetailleerd ga bespreken. Hè? Laat ik zo zeggen, Mordechai, die eigenlijk de hoofdpersoon is uit de geschiedenis. Want het was Esther niet. Het was Mordechai die achter Esther stond en die dat allemaal regelde. Mordechai is niemand anders dan Melchizedek. Dat wil zeggen, de hoge priester. Dat wil zeggen, hij staat buiten de poort. Buiten de legerplaatsen, hoe het allemaal maar heten mag. Maar in werkelijkheid bepaalt hij de gang van zaken. En bepaalt de loop van de geschiedenis. En hij verslaat zijn grootste vijand, Haman. En dat terwijl hij buiten de poort was. Nog eens iemand die buiten de poort zat. Lazarus, heel goed. De arme man, jawel. En noem nog eens een die buiten de poort, nou, dat mag ik zo niet zeggen. Die we voor het eerst tegenkomen bij de poort. Ploniamoni, ja, dat was hem, ja. Ja, ja, Lot zit ook buiten de poort, ja. Die werd er trouwens uitgejaagd uiteindelijk. Maar ik bedoelde inderdaad Ploniamoni, ja. Die wordt daar voor het eerst aangesproken, toen hij daar voorbij kwam. Ja, maar dat is allemaal dezelfde dus, hè. Dat is allemaal een type van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, in afwachting dan, moet ik eigenlijk bijzeggen, in afwachting dan van de openbaring van zijn koninkrijk. Nou goed, de geschiedenis van Esther laat ik dan verder eigenlijk maar rusten. Die Susan, dat zou je even vast moeten houden. Er zijn zelfs psalmen die daarop gebaseerd zijn. Hè? Hoe vertalen ze dat dan? Oh, dat vertalen ze niet, hè?
Ja, maar met Lady als ze doen.
Oh, daar is vertaald met Lady, hè? Nou, kijk even. Er zijn namelijk vier... Oh, even wat anders. Even kijken. Of ik niet wat vergeet. Ja, hij wordt in de psalmen vertaald met Lelie. Nee, zie je, dat klopt. Ik kijk even, die Susan, die komt namelijk in de Bijbel als bloemetje. Dus, hè, behalve deze burg dan, komt die precies 13 keer voor. Dat is toch wel eigenaardig, hè? Zegt nooit zoveel, maar toch, hè. Wordt 13 keer genoemd, de Susan. Daarnaast vinden we 4 maal inderdaad in de psalmen. Namelijk in de titels van de psalmen, dus psalm 45. Ja, dat is helemaal niet vertaald. Ja, in de nieuwe vertaling staat dan op de lelien of zoiets, hè. Ja, ja. En in de Statenvertaling staat gewoon op Shoshanim. Dus dan vind je die roos Susan, de burg Susan, maar dan in het meervoud. Dat moet daar dus iets mee te maken hebben. Maar het punt is dat die lelie of die roze, voor die maar heten mag, die Susan, inderdaad staat voor het Medo-Persische Rijk. En dus staat het in verband met een 13. Dat is ook inderdaad zo. Waar die Joden die 13 blaadjes vandaan hadden, weet ik niet. Maar dat klopt precies. Dat wil zeggen 12, verdeeld in 2 maal 6. Dat is ook niet zo verkeerd. Maar dat hebben we vorige keer over gesproken, immers, dat die 12 van de koninkrijk dikwijls verdeeld wordt in 2 maal 6. Weet u nog, die leeuwen op die trappen naar van de troon van Salomo en zo, hè. Dus 2x6. En dan bovendien uitgebeeld door twee kleuren, de kleuren rood en wit. Waarbij bovendien al via de zes rode blaadjes gesproken wordt over de zoon des mensen. Rood, immers de mens. En weer via de zes witte blaadjes gesproken wordt over de zoon van God. Zodat daaruit zo in elk geval de hoge priester naar voren komt. En daarmee de koning van het koninkrijk. Maar het ene blaadje, wat voor kleur moet dat dan nog hebben? De 13e, ja, die kun je geen kleur geven. Dat is de grote onbekende, de verborgene. Maar dat is uiteraard de uitbeelding van aan de ene kant de positie van Christus nu als de verworpene. Buiten de 12 zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant gewoon de uitbeelding van de 13 en dus de 13e stam. Kortom, van de gemeente als zodanig. En deze hele geschiedenis in Esther, nogmaals, is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling en al wat daarmee samenhangt. Hoe de Joden vervolgd worden, verdrukt worden, maar uiteindelijk toch overleven. Zonder dat je meteen kunt zeggen dat de Heer dat geregeld heeft, want dat staat in het hele boek Esther niet. Maar als hij het al doet, is het in het verborgen. Maar goed, dieper ga ik daar nou maar niet op in. De figuur van Mordechai daarachter is gewoon de positie van Christus nu. Als de hoge priester die in wezen toch alle zaken regelt en in de hand houdt. Maar daarmee kom ik vanzelf terecht bij wat ik eigenlijk aan het begin van het verhaal over de 13 had moeten zeggen. 13 namelijk staat eigenlijk gewoon voor eenheid. Maar het gekke is dat daar niet alles mee gezegd is. Het normale woord, of één van de normale woorden voor één, en dus voor eenheid, in de zin van dat verschillende dingen samen één geheel vormen, bij elkaar geteld worden, is het begrip egad. En dat schrijft men in het Hebreeuws met een 1, een 8 en een 4. Egad. Ga ik de rest even samen met yachid. Namelijk de enige, vertaald dikwijls met enige geborene, hè, in het Nieuwe Testament. De geliefde eigenlijk. De unieke is de enige goede vertaling tegenwoordig in het Nederlands, omdat het veronderstelt dat er maar één is en dat die geliefd is. Uniek. Staat overal buiten. Hè? En dat is precies waar het om gaat, want eenheid brengt inderdaad ook het unieke tevoorschijn. Degene namelijk die eenheid tot stand brengt en die daarmee zich ook buiten al het andere plaatst en zelfs boven al het andere. Het punt is dat wij helaas dikwijls erop gewezen worden dat er zoveel verschil bestaat tussen egad en yachid. En dat is jammer, want aan de andere kant is het zo dat wij daardoor de overeenkomst weer gaan verliezen. De overeenkomst is namelijk dat de ene ook inderdaad de unieke is, de onvergelijkbare, degene die overal boven staat. En dat wordt wel degelijk ook in het woord egad uitgedrukt, want egad met een woord met een getalswaarde van 13 dus, hè, 4, de 1, de 8 en de 4. Egad staat er wel voor 1, maar je kunt rustig het eentje aan het begin van het woord weglaten, dan hou je gewoon gat over en dan betekent het nog precies hetzelfde. En dan is het niet 13, maar inderdaad 12. Ja, precies, dat wil ik maar zeggen. Zodat in het woord voor één, en dus voor eenheid, want daar komt het op neer, zowel de 12 als de 13 voorkomen. Het maakt namelijk eigenlijk helemaal geen verschil. Ik heb tenminste nooit een verschil kunnen merken in het gebruik van deze beide Hebreeuwse woorden. Of het nou gat is of egat, de betekenis blijft gewoon gelijk. Het is een eenheid, maar die eenheid zou onder de 12 tot stand moeten komen, gat dus. Of het zou tot stand kunnen komen onder de 13 en dan is het egat. En dat kan allebei, want eigenlijk is het zo dat eenheid tot stand komt als alle dingen onder één hoofd worden samengebracht. Want dan ontstaat een eenheid. Is het algemeen zo, ook zonder dit Bijbelse citaat. Is het algemeen zo, dingen vormen eenheid als ze met elkaar verbonden worden. Door iets wat hen verbindt. Als ze onder één hoofd worden samengebracht. Of dat ze alle gedoopt worden met of in of door de Heilige Geest of zo. Noem maar wat, hè. Toch? Of als ze samen allemaal bij elkaar in één en dezelfde gevangenis gezet worden. Of in hetzelfde land. Dat kan dan uiteindelijk ook nog. Dan wordt het één. Maar die eenheid is dus, zoals ik het nu naar voren breng, eigenlijk gewoon niks anders dan het koninkrijk van Christus. Want hij is het hoofd onder wie alle dingen zouden worden samengebracht. Eenheid komt pas tot stand wanneer Christus die eenheid tot stand maakte, denk maar aan het beroemde hogepriesterlijk gebed. De Heer wilde dat ze alle één zijn, dat zijn zij ook, want allen zijn één in hem. Wij zijn immers, want daar gaat het over, over de gemeente, wij zijn immers één in Christus. Maar die waarheid mag dan van toepassing zijn op onze bedeling en dus op de gemeente en dus op de 13. Niettemin is het in de eerste plaats van toepassing op de 12, waar namelijk het koninkrijk gevestigd wordt of openbaar wordt. En waar alle 12 bijeengebracht worden onder dat ene hoofd. En dat is namelijk ook gewoon Christus. Je zou dus moeten zeggen, 12 staat voor de eenheid van het geopenbaarde koninkrijk. Ja, als je het zo zegt, dan is 13 natuurlijk de eenheid van het koninkrijk, niet alleen geopenbaard, maar ook daarboven verborgen. Als je dat verschil wil maken, dat hoeft natuurlijk niet per se, maar zo is het wel. Waar vinden we een eenheid? Men zegt onder de 13, dan zeg ik dat is oké, maar je vindt hem onder de 12 ook. En dat is precies het verhaal, namelijk dat het op twee verschillende manieren komt. Ook op deze manier vind je dus dat er ergens naast die 12 nog iets anders moet zijn. En dat is altijd het verborgene gegeven van die 13e stam van Israël, of van de 13e apostel, of van de gemeente gewoon in onze dagen, of van het ene blaadje waar we maar nooit achter kunnen komen wat voor kleur het eigenlijk heeft. Van dat bloemetje. Nee, want daar gaat het om. Ik vind het een prachtig beeld hoor. 6 rode blaadjes, 6 witte blaadjes en 1 kan van alles zijn, zeggen ze dan, hè? Maar 1 onbekende, 1 die verborgen is. De eenheid van de van die bloem komt daarin ook tot uitdrukking, hè? De 12 blaadjes en toch is er nog 1. Dus, vervolgens is het zo dat men zegt eenheid is 13. Dat is natuurlijk ook zo. Uiteindelijk het volle woord, het grote woord is een eenheid waar die gestalte krijgt in die 13. En vervolgens wijst men dan op dat bijvoorbeeld het woord voor liefde, om maar eens wat te noemen, maar liefde is immers eenheid, dat liefde ook 13 is enzovoorts. Hè. Dat is natuurlijk ook zo, maar dat is een daarvan afgeleide waarheid. Ik denk niet dat je in het algemeen kunt zeggen dat liefde een 13 is, want daarvoor heeft de 13 ook veel te veel negatieve kanten. Maar het, andersom is het wel zo, waar die 13 verschijnt, daar vinden we inderdaad ook de uitdrukking van liefde, omdat liefde namelijk gewoon eenheid is.
En dan ook weer dat bloemetje, als je wil weten of dat meisje van je houdt, ze houdt van me.
Ja, ze houdt niet van me. De 13
is dan
het
maatje wat overblijft.
De 13 is wat overblijft, dan weet je het nog niet. Dan weet je het nog niet.
Ja, maar hij heeft natuurlijk alles. Hij gaat met ja, nee, ja.
Precies, ja. Ja, je moet er wel een beetje kloppend maken, hè. Maar inderdaad, ja. Nee, dat is dat verhaal van, toen ik voor het eerst dat verhaal van die blaadjes las, dat was ik ook aan het uittrekken, hoor. Dat doe je automatisch. Als je gaat tellen, zoveel van die en zoveel van die, dan is het volgende van, en dan trek ik er zoveel af. En hoeveel hou ik er dan nog over, weet je wel. Hoeveel wit en hoeveel rode blaadjes. Maar goed, in ieder geval lijkt het me duidelijk dat wij die eenheid in zijn hoogste vorm tegenkomen. Inderdaad, in onze tegenwoordige bedeling, waarin juist dat wat verdeeld was, juist dat wat zelfs zoek was, hè, verborgen was, dat bij elkaar gebracht is en één gemaakt is in Christus. En het is inderdaad zo dat juist de gemeente als een eenheid wordt voorgesteld. Ik denk dat we dan meestal aan een van die gelijkenissen uit Matthäus 13, de zesde. Nou, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval die gelijkenis over de parel van grote waarde. U weet, je hebt twee gelijkenissen naast elkaar. Eén van de schat in de akker, dat is in het land dus. En een parel van grote waarde, dat is ook een schat. Maar dan in de zee, lijkt me ook duidelijk, hè. En een parel, wel, het kenmerken van de parel is juist de eenheid. Zijn eenheid.